De Oersterk podcast wordt je gratis aangeboden door Oersterk. Het platform voor een beter leven. Het is onze missie om 1 miljoen mensen te begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. Wil je weten hoe jij kunt werken aan een beter leven? Ga dan naar www.oersterk.nu/gezondheidscheck voor onze gratis gezondheidscheck. En krijg direct jouw uitslag met persoonlijk advies.
Hi, mijn naam is Joep Rovers en je luistert naar de Oersterk podcast.
We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Joep Rovers. Joep is eigenaar van Werkatleet en spreker over vitaliteit. Ik ben benieuwd naar zijn tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start!
De Oersterk podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven.
Joep, welkom.
Ja, mooi om hier te zijn, vriend.
Wederzijds, op je Instagram staat bij jouw account: deelt weetjes over gezond leven. En daaronder wil je ook leren over echte gezondheid. Ja, dus mijn vraag, zijn er in de wereld dus veel onechte of onlogische gezondheidsadviezen?
Mooie vraag. Ik denk dat gezondheid best een breed antwoord geeft. Dus je hebt natuurlijk de normale definitie van gezondheid, wat vaak gezegd wordt, is als je niet ziek bent. Maar ik denk dat als je echt gezond bent, dan moet je uit elkaar knallen van energie. Dus daar zit wel een grote scheidingslijn voor veel mensen. Als jij echt gezond wil worden, dan is mijn definitie van gezondheid, is je knalt uit elkaar van energie. Je hebt vaak veel plezier. Je staat met de meeste dagen sta je met plezier naast je bed. Af en toe mag je een klote dag hebben, dat is oké. Maar de meeste dagen is dat de andere kant, in plaats van alleen dat je niet ziek bent. Ik denk in het stukje niet ziek zijn. Er zijn heel veel mensen niet ziek, maar die zijn niet per se gezond. Dus dat wil zeggen, kijk, een ziektebeeld, het ziektebeeld dat ik zelf had was eczeem. Dat is een heel duidelijk ziektebeeld. Kan ook best zijn dat dat eczeem verdwijnt, maar wil niet per se zeggen dat ik uit elkaar knal van energie. En daar zit voor mij een heel groot stuk dat ik denk dat mensen die echt gezond zijn, die hebben dat wel. Die knallen uit elkaar van energie, die hebben veel plezier, die slapen goed, die hebben zin om dingen te gaan ondernemen. En ik denk dat daar een heel groot gat zit.
Ja. Ja. Ja, mooi dat we daar gelijk op inzoomen. Je zet die knallen uit elkaar van de energie en dus niet van eczeem. Ja. Je had als tiener en twintiger veel last van eczeem, hè, op borst en hoofd uit. De reguliere oplossingen werkten helaas niet. En toen?
Ja, toen, wat doe je dan? Dus ik kreeg als 16-jarige jongen echt wel voorstel. Het ging echt een heel rap tempo ineens. Ik had daarvoor nooit iets. En in één keer kreeg ik rode schilfrige vlek onder mijn ogen. Het breidde best wel snel uit naar de rand van mijn hoofd uit. Op een gegeven moment heel mijn hoofd uit veel, ja, dat noemen ze dan roos. Wat je dan dus helemaal shirtje zat altijd vol met witte schilfrige vlekken. En daarna op mijn armen, op mijn borst. En ja, dan, wat doe je? Je gaat naar de huisarts en je krijgt een zalfje mee. Nou, je bent 16 jaar, je smeert dat zalfje trouw. Want ik wilde er al vanaf. Ja, ik stond graag in de picture. Hartstikke vervelend als je dan onder de eczeem zit. Nou, smeren werkte niet. Nou, weer terug. Volgende zalfje, opnieuw smeren. En op een gegeven moment breidde dat uit. Nou, ik denk in een jaar of 8 tijd. Ik denk 20 specialisten, waarvan ook verschillende dermatologen. Ook in het ziekenhuis geweest voor een onderzoek. Ook allergologisch onderzoek, noem het allemaal maar op. En de oplossing werd gewoon nooit gevonden. Ik kreeg elke keer een nieuw medicijn mee. En het medicijn werkte of heel kortstondig, of niet. Dus mijn huid reageerde vaak niet of het werd alleen maar erger. Zodat ik meer jeuk kreeg of andere klachten erbij. En op een gegeven moment dacht ik, hoe kan het nou zijn dat jij, Richard, geen last hebt van eczeem? En waarom heb ik dat wel? Dus daar begon een beetje een soort van oneerlijkheid, vond ik dat. Waarom dat iemand anders het niet had en ik wel? Dus ik dacht, nou, dan ga ik gewoon eens kijken wat daarin kan zitten. En dan ga je gewoon googlen wat daar achter kan steken. En op een gegeven moment kom ik bij een pagina uit over ortomoleculaire therapie. Nog nooit van gehoord, al sla je me dood wat dat moet betekenen. Maar er stond een heel mooie koppeling bij tussen een aantal hedendaagse klachtenbeelden, waaronder huidklachten, dus daar ging ik specifiek op aan, in relatie met hetgeen wat je eet of wat je leeft. Toen dacht ik, wow, nog nooit over nagedacht dat iets wat ik zelf zou eten, dat misschien wel impact zou hebben op mijn huid. Dus toen schreef ik me in voor de opleiding tot ortomoleculair therapeut. Voor 3/4 afgemaakt, niet helemaal afgemaakt. Daar kom ik zo meteen misschien nog wel even op waarom niet. En toen gewoon vanuit die kennis die ik daar kreeg, ging gewoon over, ja, alles wat er in jouw lichaam zit, hoe dat werkt en wat de impact van eten daarop is. En dan ga je gewoon proberen onderzoeken met een bepaalde producten die eventueel kunnen leiden tot eczeem. En dan ga je dat niet eten en je gaat wat andere dingen toevoegen. En op een gegeven moment kwam ik tot de oplossing na een paar jaar. En toen dacht ik, wow, dat is interessant. Dan blijkt dus gewoon dat hetgene wat ik heb, eczeem, is gewoon mijn eigen schuld. Hartstikke mijn eigen schuld. En niet van iemand anders. En de enige die dat op kan lossen ben ik ook zelf door de juiste voeding te eten en door een bepaald aantal producten niet te eten. En dat heeft een hele mooie reis gegeven, want daardoor zit ik hier vandaag. Omdat ik daar uiteindelijk over ben gaan delen, dat heel veel mensen dat herkennen. Van, hey, je krijgt eczeem, je krijgt een zalfje, het werkt niet of kortstondig, maar je wil er gewoon vanaf, je wil het weg hebben. En dat is een beetje mijn reis daarin geweest.
Ja, en zie je dat de inzichten die je hebt gevonden, die je ook deelt, dat het ook al meer geïnternaliseerd wordt in de reguliere geneeskunde bij huisartsen en dermatologen bijvoorbeeld?
Wel meer. Dus dat vind ik op zich wel mooi. Ik heb ook best wel wat contact met huisartsen, dus dat vind ik wel interessant. Die wel blij zijn dat ik dit soort dingen deel. Het mooie is natuurlijk, ik ben zelf gewoon, je hebt precies het schoolvoorbeeld geweest van hoe dat het gaat, altijd het stappenplan. En ook dat ik heb laten zien dat ik weet hoe dat je het wegkrijgt. En niet alleen bij mij, maar ook bij heel veel andere mensen. Waarin dus dat je dan op een gegeven moment best wel een mooie correlatie kan zien dat daar iets in zit. Dat je heel veel huisartsen zeggen, oké, we nemen dit voortaan ook mee. Of verwijzen ze door naar jouw pagina waar ze veel kunnen vinden over eczeem. Waarin dat, ja, uiteindelijk hoop ik natuurlijk dat heel breed getrokken gaat worden. En dat dat misschien meegenomen gaat worden in opleiding of wat dan ook. Ook wel eens een keer een oproep voor geplaatst. Voor jonge huidspecialisten of huidopleidingen of dermatologieopleidingen. Ik wil best gratis mijn, ja, ik heb daar een heel boekwerk over geschreven. Gratis met jullie delen, al doe je er niks mee, al lees je het een keer in. Er kan echt een oorzaak-gevolg in zitten. En als zij dat mee kunnen nemen, ja, hoeveel mensen dat je dan in één keer kan helpen. Om er echt vanaf te komen, ja, dat zou prachtig zijn.
Ja, want heel zwart-wit als je kijkt. Jij bent natuurlijk veel meer op een weg nu van de oorzaak van de oorzaak. En multifactorieel. Hè? Nou, zwart-wit als je bij de huisarts komt of bij de huidarts met een huidtocht of een ontsteking in de huid. Dan krijg je een hormoonzalfje die lokaal die ontsteking uitschakelt. Ja. En dan is de huidtocht tijdelijk of niet opgelost. Maar het is natuurlijk niet opgelost, want het is veel meer een lampje op het dashboard met een probleem van binnenuit, hè, vanuit de motor. In de geneeskunde hebben we misschien te veel subspecialisaties, waardoor we de oplossing ook in de huid zoeken. Maar jij bent veel meer eigenlijk, heb gevonden dat de oplossing in de hele mens zit die eraan vastzit.
Ja, ja.
Heeft dat ook geleid dat je, ja, logisch misschien een open deur, maar dat je nog meer verwondering hebt gekregen voor dat bouwwerk bij dit leven in Nederland?
Ja, ja, absoluut. Ja, het mooie is als je eenmaal zo'n openbaring krijgt van de relatie eczeem komt waarschijnlijk uit mijn darmen of deels vanuit de lever, want dat zijn dan een beetje de hoeken waar dat je in terecht komt. Dat je denkt, het is eigenlijk zo mooi als je erover nadenkt dat je zelf keuze maakt, want jij eet iets. Nou, uiteindelijk komt dat in de darmen terecht en dat geeft daar een probleem. En jouw huid of jouw lichaam denkt, oké, ik ga jou een reactie geven om te laten zien dat er iets in dat omhulsel niet helemaal goed gaat. Dus eigenlijk vind ik het een super mooi beschermingsmechanisme. Dat eczeem is een soort van, ja, schreeuw om hulp vanuit de binnenkant. Van je moet iets voor mij oplossen. Ja, hoe prachtig is het dat ons lichaam op zo'n manier werkt. Dat het een schreeuw om hulp geeft om wat voor manier dat dan is. Noem het acne, noem het eczeem, noem het een ander soort huidklacht. Gewoon om te laten zien dat er vaak binnenin iets niet goed is. En dat kan zijn binnenin iets niet goed. Kun je specificeren in heel veel verschillende hoeken. We hadden het natuurlijk te straks al even over het stukje trauma. Wat er bijvoorbeeld vanaf kind af aan al kan zitten. Dat kan ook opgeslagen zitten in het lijf als een probleem. En ook daarin kan het lichaam een uiting geven naar buiten. Van, er zit iets hier binnen niet helemaal goed. Er zit iets opgeslagen wat er misschien wel uit moet. Als we gaan kijken waar de zalfjes op gebaseerd zijn, dus corticosteroïden, ja, is een afgeleide van het stressremhormoon cortisol. Als we een stressremhormoon gebruiken om een reactie te remmen, kan het dan niet zijn dat stress de oorzaak is van het klachtenbeeld? En stress kun je natuurlijk definiëren in heel veel verschillende hoeken, waarin trauma er één zou kunnen zijn, of waarin verkeerde voeding er één kan zijn, slecht slapen er één kan zijn, geen daglicht zien er één kan zijn. Dus daarin denk ik heel mooi dat het lichaam daarin, ja, super mooi tot uiting kan brengen wanneer dat er iets niet goed zit. En dat is dan, ja, vaak voor mensen heel vervelend. Maar het zou wel een mooie, ja, alle lampjes op de dashboardkast die staan dan aan, mooi om de remmers in te trappen en te gaan kijken waar komt het nou vandaan.
Nou, je hebt door je eigen zoektochters enorm veel vakkennis. Hè. Daar gaan we dit uurtje dieper op induiken. Maar je bent ook inmiddels 6 jaar eigenaar van Werkatleet. Ja. Een organisatie die werknemers traint op alle facetten van gezondheid en vitaliteit. Waar moet ik dan aan denken? En ook, wat brengt dit jou?
Werkatleet is eigenlijk opgezet door mij en mijn compagnon Jeroen Bouwman in de tijd dat ik zelf zoekende was naar de oplossing voor het eczeem. Dus ik werkte van tevoren bij een grote corporate en ik had heel snel de gaten dat hem dat voor mij niet ging worden. Ik had mijn baan opgezegd en samen met mijn compagnon bedacht, we gaan mensen zoals mijzelf, die heel graag bezig willen zijn met gezondheid, maar dat niet zo goed kunnen omdat ze een drukke baan hebben, die gaan we helpen om ze gewoon in beweging te zetten. Dus dat wil zeggen tijdens het werk of na het werk door middel van sport. Parallel daaraan, ja, ik had me dus ingeschreven voor een personal training opleiding, want dan mocht ik ook bootcamps gaan verzorgen. Ja, ik had nog steeds last van eczeem, dus parallel daaraan dacht ik, oké, weet je wat, ga ik ook daarin verder zoeken met ortomoleculaire therapie. Om mezelf gewoon op te leiden, meer te trainen en dat ik dan dus ook les kan geven in gezondheid en zelf vooral ook gezond ben. Nou, dat begon met alleen maar sportlessen op locatie. Dus dan kan je denken aan bootcamps, aan kickbox trainingen. En wat merkte wel vrij snel is dat we de sporters bereikten, maar degene die we wilden bereiken, de mensen die wel iets wilden doen, maar niet per se wilden sporten, die bereikten we totaal niet. Dus dan zijn we daarin, vind ik ook wel een mooi ondernemerspad, daarin gaan kijken, oké, wat willen zij dan? Dus hoe kunnen we de mensen bereiken die niet per se voor het sporten komen, maar die wel iets willen leren? Zijn we daar workshops gaan maken over de kennis die we zelf aan het vergaren waren. En dat begon met kennis over beweging, daarna werd het kennis over eten, kennis over slapen, kennis over ademhaling, kennis over... Op een gegeven moment kwamen we tot een pakket met specialisten over kennis over alle verschillende thema's, waarin dat we letterlijk werknemers eigenlijk leren wat ze misschien wel op school hadden moeten leren. Dus gewoon begrijpen hoe jouw lijf werkt. Waarom reageert jouw lichaam op een bepaalde situatie? Waarom reageert jouw lichaam als jij heel de dag binnen zit? Waarom ben je dan vermoeid? Wat gebeurt er dan? Wat is de relatie daartussen? En dat leren we eigenlijk gewoon bij werknemers. Eigenlijk op de plek waar ze het meeste tijd doorbrengen. Ja, de grootste gevarenzone noemen wij het. Daar proberen ze te leren om daar makkelijke fixes te vinden om iets aan een gezonde leefstijl te doen. Dus je moet je niet voorstellen dat we mensen de biohacking kant intrekken met alle hele moeilijke nieuwe technologische foefjes. Het gaat echt over wat is de invloed van water drinken voordat je koffie drinkt? Wat is de invloed van koffie drinken op lege maag? Wat is de impact van daglicht op het hebben van energie gedurende de dag? Oké, hoe kan je dat gaan inbouwen in je agenda? Om meer op dat niveau trainen wij en wat dat voor ons brengt, is vooral heel veel plezier en energie. Het is zo leuk om mensen te zien die geen energie hebben en die dan een aantal maanden later dat je hoort dat ze nog steeds over jouw sessie praten, want ze hebben in één keer meer energie. Met hele kleine simpele dingen. En dat vind ik echt fantastisch.
Ja, want het is misschien wel een paradox dat de gemiddelde werkvloer in Nederland niet faciliteert dat mensen uit elkaar knallen van energie.
Ja, mee eens.
Of misschien eerder kan dat er heel veel energielekken zijn. Dus als je 40 uur normaal stilzittend in een kantoor zit zonder ramen, met TL-balken, met slechte luchtcirculatie, met een slechte bedrijfskantine. Met, ja, fijn, vul maar in. Dan, ja, dan is het uitdagend om vrijdagmiddag energie het weekend in te lopen.
Ja.
Ja. Het leuke vind ik ook als ik dan kijk met jullie activiteiten. Dan zie ik ijsbaden, ik zie ademhalingssessies, ik zie geleide meditaties. En dan vraag ik me af natuurlijk hoe bepaalde werknemers dan reageren. Ik kan me ook voorstellen dat je werknemers hebt die denken, jongens, dat is echt een ver van mijn bed show.
Ja.
En moet ik nou ineens in mijn badpak, waarom zou ik in godsnaam in mijn badpak in een bak ijs gaan liggen?
Ja, ja. Ja, zeker. Het mooie van hetgene wat wij doen is wij raden ook aan de werkgever, joh, maak dit vrijwillig. Altijd. Dus als je er een verplichting aan wil hangen, dan ben je bij ons niet aan het juiste adres. Om dus te voorkomen dat je mensen krijgt die dat eigenlijk helemaal niet willen. En het mooie denk ik in de huidige tijd, omdat je zoveel informatie kan vinden online. Dus bijvoorbeeld over ijsbaden. Heel veel mensen hebben er wel eens van gehoord. En die linken het wel aan gezondheid. Die vinden het zelf misschien ook heel erg spannend. Nou, de eerste groep collega's die gaat, die denken, wij vinden dit fantastisch. Die komen enthousiast terug. En eigenlijk wat zij doen, is zij creëren gewoon nieuwe fans. Ja, Theo, de volgende keer moet je echt mee. Super vet en super heel veel energie krijg je ervan. En dat is een beetje de flow waar wij in zitten. Is dat je dan eigenlijk collega's elkaar laat aansporen om er iets aan te doen. En het is onze intentie ook niet om iemand heel zijn leven om te gaan gooien. Het is meer om, is onze intentie om ze dingen te laten ervaren waar dat ze uiteindelijk zelf meer mee kunnen. En voor sommige mensen ligt dat bij een ijsbad, voor sommige mensen absoluut niet. Bij sommige mensen ligt dat bij een geleide meditatie, bij sommige mensen niet. Bij sommige mensen ligt het gewoon over kennis krijgen over eten, misschien de volgorde waarin dat je eet, dat al bepalend kan zijn voor je energie. Mm-hmm. Dus dat stukje ook dat ze op de plek waar ze werken, dat de meest gevaarlijke plek is, een soort van danger zone. Denken wij dat we het stukje belasting, dat kunnen wij niet wegnemen. Dus je zit eenmaal onder de TL-balken, je moet werken, want mensen hebben twee kinderen. Ja, je moet toch eten op tafel krijgen, de hypotheek moet betaald worden. Dus de belasting op hun kunnen wij niet wegnemen. Maar wat we wel kunnen doen is de belastbaarheid verhogen. Dus eigenlijk wat wij proberen te doen is door middel van dit soort sessies, ijsbaden of training over eten of over slapen, is gewoon die belastbaarheid iets omhoog te brengen. Dat gat belastingbelastbaarheid gewoon kleiner wordt. En daarin ja, hoop ik dat mensen dan uiteindelijk wel met meer plezier en meer energie door de dag heen kunnen komen.
Ja, dat je beter met het moderne leven kan omgaan.
Ja.
Ja. Ja. En in balans blijft.
En in balans blijft.
Balans raakt, ja. Nou, de naleiding van je eczeem heb je dus een enorme ontdekkingsreis gemaakt. Je hebt veel opleidingen gevolgd. Je gaf net aan automoleculaire therapie.
Ja.
Automoleculair vind ik zo'n mooi woord. Hè. Dat betekent de juiste bouwstenen van het leven.
Ja.
Ook personal trainer.
Ja.
Maar ook ademcoach. Hè.
Ja.
Het heeft dus niet alleen maar je huid verrijkt, hè, maar heeft het ook je ziel verrijkt?
Ja, ademhaling is echt... Eigenlijk is het zo mooi als je erover na gaat denken, dat is je allerbelangrijkste primaire levensbehoefte. Want een aantal minuten zonder adem en het leven stopt. En je leven begint met een ademteug en het eindigt met een zucht. Ik vind het zo mooi om te zien dat we heel veel, vooral tastbare zaken, daar beginnen. De meeste mensen in hun gezondheidsreis beginnen daarmee. Is tastbaar, bijvoorbeeld voeding, super tastbaar. Van ja, je ziet iets wat je eet, je stopt het in je mond en ja, je kan dan wel begrijpen dat daar iets mee gebeurt. Alleen adem is voor heel veel mensen, ja, ik adem toch, zit daar niet per se in relatie met, oké, de manier waarop ik adem kan wel zorgen voor de gezondheidsproblemen die ik heb. En zeker als we nu gaan kijken, de cijfers rondom astma bij kindjes, en die schieten door het plafond heen. Dat is een luchtwegprobleem. Zou dan de oplossing niet ook misschien kunnen liggen, ja, in de luchtwegen of in het optimaliseren van ademhaling? En dat is eigenlijk voor mij pas als allerlaatste op mijn reizen bijgekomen, is dat stukje ademhaling. Zelf een ademsessie een aantal jaren geleden, een ademsessie mogen ervaren. Ja, wat er dan met je gebeurt is bizar interessant. Een beetje de vertaling daarachter, wat er kan gebeuren is een stukje prefrontale cortex, dat is eigenlijk het stukje rationeel denken van ons brein, is waar dat wij filteren of dat we ergens iets mee moeten doen, ja of nee. Dus waar dat we supergoed kunnen nadenken, wil ik een reactie geven, ja of nee. Dus stel dat er iets vervelends gebeurt bij je, dan kan je daar nog rationeel over nadenken, wil ik daar iets mee, ja of nee. Stel dat jij bepaalde trauma's hebt, je hebt vervelende dingen meegemaakt, een hele vervelende week achter de rug zit, dan kies je, dan kan je er zelf bewust voor kiezen om die informatie niet met iemand anders te delen. Nou, wat er bijvoorbeeld gebeurt is als jij alcohol drinkt, dan wordt dat vertroebeld. Dus die prefrontale cortex die wordt vertroebeld, waarmee dat je dus dingen kan gaan uiten die je eigenlijk misschien helemaal niet wil. Dus dan zie je de mensen of gaan op de tafel staan en eens heel hard huilen, heel emotioneel worden, heel boos worden. Dat zijn ja, dingen die je kunt linken aan het alcoholgebruik in relatie met de prefrontale cortex. Blijkt dus als je op een bepaalde manier gaat ademen, dat je datzelfde in gang kan brengen. Dus dat wil dus zeggen als je op een bepaalde manier een ademsessie ingaat, dat dat ook vertroebeld wordt. Waarmee dat emoties, wat dat dan ook is, gewoon ineens de vrijheid kan krijgen om eruit te komen. En dat kan zorgen dat je ineens heel hard moet lachen, heel hard moet huilen, begint te shaken, begint te schreeuwen. Er kan van alles uitkomen. En vaak merk je daarna dat het zorgt voor verlichting. En bij mijzelf, ik voelde me de dag daarna gewoon echt wel een stukje of dat er iets van mijn schouders was gevallen, waarvan ik niet eens wist dat het er zat. En ik denk dat dat zo mooi is, is, sommige dingen weten we misschien ook helemaal niet van onszelf wat er zit. En dan hebben we een slechtere week, wat minder energie en we weten eigenlijk niet waardoor het komt. Kan van alles zijn waar dat vandaan komt, kan misschien van jaren geleden zijn, waarin dat dus ademhaling supergoed kan helpen om dat, ja, een mogelijkheid te geven om vrij te komen. En dat vind ik echt ja, de meest magische gezondheidstool die er is misschien wel.
Ja, zo kan ademhaling dus ook een positief effect hebben op de huid.
Ja, ja, ja. De relatie met de huid heeft wel meerdere facetten, denk ik. Dus vooral als we gaan kijken naar het stukje ademhaling. Wat James Nestor heeft een heel mooi boek geschreven. Het Nieuwe Ademen heet het in het Nederlands. En wat hij in zijn boek beschrijft is, hij schat dat 70% van de mensen wereldwijd dysfunctioneel ademt. Dat wil zeggen vooral de mond gebruikt om te ademen. Maar dat als we gaan kijken, de neus, welke functies dat de neus heeft in relatie met de buitenlucht, is bijvoorbeeld het filteren van de lucht. Is op de juiste temperatuur brengen van de lucht. Als we gaan kijken, als je heel erg via je mond ademt, dan mis je dus eigenlijk de eerste filter met de buitenlucht. Waarmee dat meer bacteriën jouw lichaam binnen kunnen komen. Nou, via de mond uiteindelijk eindigen op de plek waar het grootste gedeelte van het immuunsysteem zit, in de darmen. Waar dat het letterlijk gewoon kan zorgen voor problemen. Nou, zit er binnenin iets niet goed, dan gaat jouw lichaam een weg zoeken in de buitenkant, hoe dat tot uiting kan geven. Dus ik denk niet zozeer dat het een stukje oorzaak-gevolg is, maar ik denk wel dat het een interessante relatie heeft. Ook als je gaat kijken naar bijvoorbeeld het autonoom zenuwstelsel, dus het systeem dat ons lichaam op de automatische piloot draait om te kunnen overleven, die heeft ook een directe lijn met de huid. Waarin we bijvoorbeeld zien, als we heel veel in de actiestand staan, in de stressstand noem het eventjes, dat we meer transpireren. Nou, de gedachtegang daarachter is, stel dat jij gevaar dreigt, je wordt bijvoorbeeld aangevallen door een dier, als je huid mooi nat is, en dan glijdt dat dier misschien wel van jou af. En dan kan je daarna ook sneller je mondjes helen. Dus er zit een hele directe relatie tussen ja, het autonoom zenuwstelsel en de huid. Het autonoom zenuwstelsel, de enige manier om dat zelf aan te sturen, is door middel van ademhaling. Waar de neusademhaling automatisch rust weerstand is en mondademhaling automatisch actiestand is. Dus heel de dag door de mond ademen en zorgt ervoor dat er een communicatielijn met de huid, dat daar heel de dag iets in verstoord wordt. En dat zijn interessante dingen die ik daarin gevonden heb.
Ja, want je hebt eigenlijk een online training gemaakt, hè, met de titel Leven zonder eczeem. En ook op je Instagram, hè, of op je stories deel je vaak positieve reacties van deelnemers die hebben deelgenomen. Hè.
Ja.
En die zie ik veelvuldig langskomen. Hè. Zie je dus ook een soort revolutie van onderaf van mensen met eczeem, dat ze bijvoorbeeld jouw online training vinden en dus zichzelf genezen en dat dan weer aan jou terugkoppelen?
Ja. Ja, dit vind ik zo mooi. Ik moet wel erbij zeggen, ik heb echt geen 100% successcore.
Dus 99.
Nee, ik denk ook geen 99. Ja, mooi. Ik denk ook geen 99, dus ik ben daarin ook wel eerlijk. Ik heb de allereerste pagina van mijn eczeemboek staat One Size Fits None. Dat is een quote die ik heel veel gebruik. Omdat ik ook wel geloof dat niet alle oplossingen voor iedereen hetzelfde hoeven te zijn. Dus ik heb in dat boekwerk allerlei potentiële oplossingen geschreven die ik gezien heb in de praktijk. Dus ook in de tijd dat ik 1-op-1 behandelingen deed. En de oplossingen die voor mijzelf gewerkt hebben. We hadden het er straks over, ja, stress kan een belangrijke oorzaak zijn van de uiting tot eczeem. Nou, stress kan zijn slecht slapen. Stress kan zijn verkeerd eten. Stress kan ook zijn een trauma die je opgelopen hebt als kind. Ja, dat trauma dat je opgelopen hebt als kind, daar besteed ik in het boek geen aandacht aan. Dus het kan best zijn, als dat de oorzaak is, dat dat niet mijn oplossing gaat zijn. Ik heb wel gezien, ik zie nu steeds meer, dat mensen ook gaan reageren bij andere mensen die last hebben van eczeem. Bijvoorbeeld als iemand een post maakt over zichzelf, dat hij heel veel last heeft van eczeem en heel hard op zoek is naar de juiste oplossing. Dat mensen mijn naam eronder taggen van Joep deelt op zijn pagina heel veel informatie over eczeem. Daar zou je eens kunnen kijken en dat vind ik heel erg tof. En dat je daarin wel ziet dat er een soort van je beweging is van er zijn echt meer oplossingen dan alleen die zalfjes meer de rest van je leven. En ja, dat is gewoon van onderaan blijven bouwen. En dat is de reden dat ik ook zoveel blijf delen. Als iemand zijn oplossing gevonden heeft, meestal zet ze ook erbij wat de oplossing is. Die deel ik gewoon. Jongens, nieuwe oplossing gevonden. Kijk of dat het iets voor jou is. Probeer het gewoon. Ga ermee aan de slag. En ik denk bij de meeste van dit soort oplossingen, oprecht baat het niet, dan schaadt het niet. Ik geloof dat de meeste oplossingen die ik deel, dat dat geen negatieve impact kan hebben op je gezondheid. Dus wat dat je bijvoorbeeld ziet, stel dat iemand zou delen dat ze 80 verschillende vitaminepreparaten naar binnen hebben gegooid. Ja, dat zou ik niet delen, omdat ik daar potentieel denk dat er ook een schadelijke kant aan zou zitten. Maar iemand die één voedingsstof of één product heeft toegevoegd aan het eetpatroon en daarmee de oplossing al gevonden heeft, ja, dat vind ik fantastisch om te mogen delen.
Ja, ja, want je noemt net een link tussen ademhaling en huid. Daarvoor natuurlijk al met voeding in de huid. Logisch, ja. Voeding, ook darmen in de huid. Je houdt van koken.
Ja.
Je kunt er goed koken. Je deelt jouw creaties ook vaak met je volgers.
Ja.
Werd je vroeger al vaak door je ouders betrokken in de keuken?
Ja, heel erg. Ja, dus ik heb echt wel, ik mag echt wel in mijn handje klappen met de thuissituatie die ik gehad heb. Ik heb twee hele lieve ouders. Ik ben opgegroeid op een boerderij, een soort van boerderij. Dus mijn moeder heeft een jarenlange manege gehad waar dat ze les gaf aan een kindje met een beperking. Dus ook daarin echt wel een mooie kant van opvoeding gezien. En ze hadden altijd een groenteboerderij, eigen dieren, eigen schapen, geiten, paarden en dan kippen. Waarin dat we dus altijd ons eigen eten al hadden. En dat is in de jaren alleen maar meer en meer en meer geworden. Maar dat ik gewoon als klein kindje de groente uit de grond mocht gaan trekken om mee te helpen in de keuken en mee te helpen gaan koken. Dus ik had daar al heel snel het idee van met dat eten, ik wil daar iets mee. Nou, dan word je iets ouder, ging ik in de horeca werken. Toen dacht ik, ja, ik wil eigenlijk wel een eigen restaurant hebben, maar dan wil ik dus eten gebruiken wat mijn ouders zelf hadden, wat ze zelf dus telen. Dus dat ik zelf kan zien waar dat vandaan komt. Dat is de reden dat ik hotelschool ben gaan doen. Eigenlijk met de gedachte gewoon, ik ga ooit een restaurant beginnen. En dat pad heeft een kleine afslag gehad. Maar het restaurant zit nog steeds ergens in mijn hoofd, het idee daarvoor.
Ja, ja, nou ja, misschien als voorproefje heb je een e-book gemaakt, hè, om echt gezond te eten. Met de titel, natuurlijk leuk, Snoep met Joep.
Ja.
Welke reacties krijg je hierop van mensen?
Vooral heel veel leuke reacties. Dat het heel makkelijk is. Dus wat mijn, dat eigenlijk komt dat ook het stukje uit het, dat we vooral werknemers trainen bij bedrijven. Dus wat we daar proberen is alles zo laagdrempelig mogelijk te maken. Heel veel mensen hebben de associatie met gezondheid. Het is duur, het kost veel tijd, het kost veel energie. En daarin proberen we eigenlijk een schakel te maken. Dat hoeft echt niet altijd zo te zijn. Maar dan moet je wel weten wat je moet doen, wat je waar kan halen. Ook voor producten. Welke producten koop ik waar om te zorgen dat ze het meest kunnen brengen in mijn gezondheid. En dat heb ik dan daarin beschreven. Ja, dan maak ik veel recepten. Er zijn 6-7 ingrediënten. Kost een kwartiertje of een half uurtje de tijd om te koken. Ja, dat is voor mensen zo makkelijk, zo fijn. En als ze dan merken dat ze daar goed op gaan, dan heb je natuurlijk een win-win. Dus ja. Tot nu toe echt alleen maar leuke en positieve reacties.
Leuk, want als ik een brede trek, hoe kijk jij naar het gemiddelde voedingspatroon in Nederland?
Ja, zacht gezegd kut, denk ik, voor heel veel mensen. Kijk, jij hebt natuurlijk het stukje oervoeding, daar denken wij absoluut hetzelfde. Een één patroon hoort voor het grootste gedeelte te bestaan uit producten die gemaakt zijn door moeder natuur. Heb jij een product in je hand, is het gemaakt door de mens, dan denk je dat het 9 van de 10 keer geen toegevoegde waarde heeft voor jouw gezondheid. Is het gemaakt door moeder natuur, dat wil zeggen, groeit het in de grond, zijn er planten, dieren of eventueel producten die dieren zelf gemaakt hebben, bijvoorbeeld eieren, dan denk je dat je 9 van de 10 keer een ja hebt, afhankelijk ook van iemands leefstijl of ziektebeeld eventueel. Bijvoorbeeld een ei is een bekend allergeen, ja, ben je alleen voor ei, is het natuurlijk niet handig om een ei te gaan eten. Voor de meeste mensen ligt gewoon de overhand nu in producten eten die de mens gefabriceerd heeft. Je zegt zelf dat het gemaakt is door de mensen in witte jassen. Ja, als dat de basis van je eetpatroon is, ja, dan kan je de klok erop gelijk zetten dat het ergens een keer misgaat. Dus daarin stimuleren om wat meer gewoon producten te halen die moeder natuur gemaakt heeft. En dan het liefste dat ze in Nederland groeien van nature. Dus ook daarin wat we zien is een relatie van het microbiome in de darmen dat zich aanpast aan de hand van UV of UVB-straling voornamelijk. Dus dat betekent UVB-straling hoog, is het warmere temperaturen, sterkere zonstraling, betekent natuurlijk andere producten die groeien. Dan bijvoorbeeld in de wintermaanden is UVB laag, ja, dan groeit hier bijna geen groente en fruit. Dus zelfs daarover na te gaan denken, oké, wat groeit er in welke tijd van het jaar, wat kan ik halen bij de boer? Nou, knip ik er nog een schakel tussenuit. Nou, als je gaat kijken de verdeling tussen de boer en de supermarkt, die marges die daartussen zitten, nou, kan je schakel tussenuit knippen, oké, kan je direct de boer ook nog supporten en zie je gewoon waar het vandaan komt. En ik probeer daar vooral heel veel in te stimuleren. Ik heb het zo erg mooi, een van mijn volgers die reageerde hier heel mooi op, die zei, Joep, ik ben een webbouwer. Als jij een oproep kan plaatsen waar dat mensen hun producten kopen, bij welke boeren, dan maak ik er wel een website van. De website heet www.bioadressen.nl. En dat is gewoon een landkaart van Nederland en inmiddels België ook erbij. Met allemaal vaak biologische winkels of gewoon directe boerderijwinkels waar mensen hun producten kunnen kopen. Ja, als mensen daar langzaam wat meer naartoe gaan, het hoeft echt niet in één keer 180 graden gedraaid te worden. Maar als je daar toch iets meer producten koopt, dat in je eetpatroon kan terug laten komen. Ja, dan geloof ik dat gezondheid voor de meeste mensen echt toegankelijk is en kan worden.
Ja, dan ga ik natuurlijk even een flauwe afslag nemen. Ik heb het
altijd goed
voorbereid, ook met je content. Ja. Zeggen mensen, ja, nou, ik heb biologische havermelk gekocht, hè? Want dat is natuurlijk, haver is natuurlijk een natuurlijk product.
Ja.
Maar wat vind je van deze melk en misschien ook andere plantaardige melken?
Ja, dat is een mooie. Havermelk vind ik wel sowieso eigenlijk het mooiste voorbeeld. Ik denk dat het gewoon echt een ongezonde drank is. Ik denk dat je beter een blikje cola of een blikje Fanta kan drinken dan een kopje havermelk cappuccino. Zal ik toelichten. Van het productieproces van havermout naar havermelk komt een door een enzymatisch proces, dus eigenlijk door een soort van knipproces, komt er een suikersoort vrij uit de havermout. Dus die zit opgeslagen in de havermout, noemen we moutsuikers, maltose. Nou, als we gaan kijken naar die moutsuiker, die valt onder de noemen koolhydraten. Dus alle soorten suikermoleculen vallen onder de kop koolhydraten. En we kunnen koolhydraten opbreken in verschillende groepen aan de hand van hoe snel ze worden afgebroken en welke impact ze hebben op onze bloedsuikerspiegel. Nou, een instabiele bloedsuikerspiegel is voor heel veel mensen de start van heel veel verschillende klachtenbeelden. Waaronder ook huidklachten kunnen ook terug te herleiden zijn aan een instabiele bloedsuikerspiegel. Als je gaat kijken naar de snelheid waarmee dat koolhydraten worden afgebroken, daar is een lijst van gemaakt om te bepalen welke impact dat het daarmee heeft op de bloedsuikerspiegel. Als je gaat kijken naar die lijst, die was officieel van 0 tot 100, waarin dat product scoorde van 0 tot 55, gezien werd als laag en alles 55 plus, werd gezien als snel. Dat heeft dus veel impact op je bloedsuikerspiegel. Nou, als we gaan kijken, die lijst was officieel van 0 tot 100, waar dat die moutsuiker die vrijkomt uit die havermout, dus in dat productieproces, scoort 110. Dus die scoort buiten die lijst die ooit bedacht is om het aan te geven welke producten je bloedsuikerspiegel beïnvloeden. Nou, toen ik dit hoorde kon ik dit niet geloven, dus dat zou betekenen dat havermelk slechter scoort dan pure druivensuiker. Dus dan kan je beter eigenlijk een lepel druivensuiker eten dan een kopje havermelk drinken. Ik geloofde dit niet, dus ik dacht, dit kan niet waar zijn. Dus wat deed ik? Als nerd die ik ben, ik kocht een glucosemonitor. Dus ik schoot eigenlijk zo'n apparaatje in mijn arm die diabetespatiënten gebruiken om hun bloedsuikerspiegel non-stop te meten. En ik meette daarin dat de havermelk cappuccino slechter was voor mijn bloedsuikerspiegel dan een blikje cola en Fanta na elkaar. Een hele grote disclaimer hierbij. Eén persoon zijn bloedsuikerspiegelrespons zegt niet zoveel. Alleen bij mij, ik ben metabolisch behoorlijk gezond, durf ik wel te zeggen. Dus over het algemeen reageert mijn lichaam super goed hoe het zou moeten reageren. Is het wel dus heel interessant om te kijken, oké, als die havermelk cappuccino bij mij al zo reageert, ja, hoe zou dat dan reageren bij iemand die metabolisch wat minder gezond is? En daarin probeer ik dat dan naar buiten te delen van, joh, kijk eens of dat er een andere variant is, bijvoorbeeld cashewdrink of kokosdrink of eventueel koemelk, het liefst rauw, daarin te gebruiken voor je cappuccino. En kijk ook wat er dan gebeurt met je. Kijk, stel dat jij 4 havercappuccino's per dag drinkt en je energie gaat heel de dag zo. En dan is dat super mooi terug te leiden aan die bloedsuikerspiegel die heel de dag op en neer schommelt. Mm-hmm. Of je hebt last van klachtenbeelden bij vrouwen. Veel klachtenbeelden rondom de menstruele cyclus zijn terug te leiden aan een instabiele bloedsuikerspiegel. En bij mensen met huidklachten, ja, absoluut ook. Dus eczeem, acne, psoriasis ook heel veel terug te leiden aan dit. Ja. Dus ik denk daarin dat het niet de gezondste keuze is. En ik denk dat er betere opties zijn.
Ja, en wat zijn betere opties?
Cashewdrink, kokosdrink. Of eventueel rauwe koemelk. En dan wel kijken de rauwe melk van wat voor soort dier dat het komt. Dus dat een dier geleefd heeft op een manier hoe dat het zou moeten leven. Of eventueel geitenmelk of schapenmelk. Bij de cashewdrink kijk vooral ook naar de ingrediënten die erin zitten. Dus het liefste wil je alleen maar cashew, water en eventueel wat zout. En het liefste daar niet te veel andere ingrediënten in zitten. En dat is natuurlijk wat je veel ziet bij plantaardige melksoorten. Ja, kijk eens voor de grap op de ingrediëntenlijst. Kijk eens wat er allemaal in zit. En kom je in één keer tot een product met 15 ingrediënten. Ja, oh, zeven, misschien is dat niet de bedoeling van mij. Misschien is dat een beetje te veel. En daarin ingrediënten of etiketten lezen is echt een magische sleutel tot succes.
Ja. Ja, en dat doe je. En zo kan je over heel veel onderwerpen. Nou, maak je content. Je bent actief op Instagram.
Ja.
Inmiddels 75.000 volgers. Ik merk zelf dat op social media platforms het laatste half jaar een beetje een tendens steeds meer zuurpruim in opkomst zijn. Dat mensen misschien met een andere visie, maar ook mensen met een andere visie niet per se in hun waarde laten. Hè. Ja. Hoe ga jij hiermee om? Heb jij er ook last van?
Ik heb er wel veel last van gehad. Vooral, ik moet zeggen dat het nu bij mij gelukkig wat rustiger is. Ik vind het vooral heel erg jammer. Ik denk dat dat eigenlijk een beetje mijn emoties dan typeert. Dat ik vooral denk, ik vind het jammer dat er geen andere denkwijzen mogen zijn. Dus als jij iets anders denkt dan dat er sociaal geaccepteerd is dat er gedacht wordt, dat je dan heel snel de wind van voren kan krijgen. Dat vind ik zonde, omdat ik eigenlijk denk dat er heel veel verschillende waarheden zijn en ook dat er meerdere wegen naar Rome leiden. Ik bedoel, uiteindelijk is dat ook, als je gaat kijken bijvoorbeeld bij eczeem, als je de oplossing wil vinden, ja, ik heb in al die jaren heb ik heel veel verschillende oorzaken en dus ook oplossingen gezien. Ja, als je daarin bij bepaalde dingen een andere waarheid hebt of een andere visie hebt, dan is het eigenlijk jammer dat daar heel negatief op gereageerd wordt. In plaats van dat het open ontvangen wordt met, oh, daar zou misschien wel eens iets kunnen zitten. Laten we daar eens wat verder op induiken. En ik had in het begin heel veel last van de negativiteit die er dan op hing. Van ja, je bent de kwakzalver en de opleidingen die je hebt die gedaan, die zijn niet erkend. Want ja, adem is natuurlijk een beetje spiritueel. Ja, personal training heb ik een aantal opleidingen gedaan. Daar vinden mensen ook wat van. De orthomoleculaire therapie heeft natuurlijk ook wel een flinke dreun gehad in de afgelopen maanden. En je bent er kwakzalver. En dan ga je bij jezelf eigenlijk bijna twijfelen van de kennis. Oké, klopt dat dan wel wat ik geleerd heb? En dan ga ik heel erg aan mezelf twijfelen.
Je identiteit dan?
Ja, want voor mijn gevoel doe ik echt alles met eigenlijk maar met één doel. Is gewoon mensen helpen, gewoon gezonder te worden. En het liefst zo makkelijk mogelijk om ze gewoon wat aan het denken te zetten. En wat andere dingen te doen.
Met beste intenties ook.
Ja, absoluut met de beste intenties. En voor mij, mijn missie is gewoon mensen gezonder maken. Ja, dat af en toe niet schroomt met hetgene wat er politiek correct is. Ja, dat is helemaal wie dat ik ben en dat is ook wie dat ik altijd geweest ben. Vanaf kleins af aan schopte ik al zeg maar overal tegen het heilige huisjes aan. Dat is niet veranderd. Het enige wat er nu veranderd is dat ik dat het op een gegeven moment terugkwam op de mensen om me heen. En dat ik daar heel veel last van had vooral. Dus als het mij als persoon raakt, dan kan ik het best oké relativeren. Dan heb ik er ook echt wel last van. En kan ik heel veel reflecteren vooral. Dus daar schrijf ik daar veel over met mezelf. Van oké, dit is er gebeurd. Dit is wat ik gedaan heb. Oké, wat zit daarin? Waar kan ik nog iets van leren? Of hoef ik er helemaal niks van te leren? Want is het gewoon, ja, doet iemand dit met de verkeerde intenties? Maar als de mensen om me heen gaat raken, en ik heb ook een team om me heen die een salaris van mij betaald krijgen. Ja, als het daarop zou kunnen inspelen, ja, dat zou ik wel heel vervelend vinden. En daar heb ik vooral wel heel veel last van gehad. Ik moet zeggen dat het nu gelukkig heel erg rustig is. Dus even afkloppen dat het niet de boeren aan zwengelt. Maar ja, ik ben ook bang dat een stukje ogenbomen vangen veel wind, dat daarin wel gewoon een stukje realiteit is. En niet iedereen kan het met je eens zijn. En niet iedereen vindt het tof wat je doet. Niet iedereen gunt het jou ook. Want hoezo heb jij 75.000 volgers en heb ik er maar 300? Waarom jij wel, waarom ik niet? Waarom mag jij spreken voor groepen en ik niet? Dus daarin, ja, probeer het vooral heel goed voor mezelf te relativeren en daar vooral ook heel veel van te leren. Mm. Ja. En dat wil ook wel zeggen dat ik daar af en toe wel last van heb.
Ja, nou, we hebben beide ook een missie om Nederland, misschien wat groter, de wereld gezonder te maken, maar ook wat bewuster te maken. Ik denk dat we alle twee heel veel content delen waarvan ik, als ik dingen leer, ook heel vaak dacht van waarom heb ik dit nooit eerder geweten? Ja. Waarom heb ik dit ook niet geleerd bijvoorbeeld op de basisschool? Of ja, van mijn ouders of van een maatschappelijk onafhankelijk levensstijlcentrum wat er niet is. Hè.
Ja.
Ik denk dat we ook altijd goed zijn om een onderscheid te maken tussen belangrijke principes en details. Hè. Mensen verzanden vaak in details. Wij agenderen continu op principes.
Ja.
Welke principes zouden we kinderen mogen leren in het basisonderwijs als je het hebt over gezond leven, wat een grote paraplu is?
Een mooie vraag. Mooie vraag, ook wel een moeilijke vraag. Je hebt natuurlijk zelf twee zoons waarin dat je dus waarschijnlijk in dit pakket zit. Van waar beginnen we dan mee?
Ja, het lukt mij niet. Dit is mijn hoop is eigenlijk jou.
Gewoon. Ik kan me namelijk ook wel voorstellen, als ik mezelf terugzie als puberjongen, interesseerde me vrij weinig wat er tegen mij gezegd werd, zeker over gezond leven. Ik denk alleen als je een stap daarvoor wel gaat beginnen met een aantal basisgezondheidsprincipes die nu te leren aan ouders en dat die dat wel mee kunnen nemen met kinderen, zit ademhaling ver bovenaan. Dus wat je nu heel veel ziet is dat kindjes echt veelvuldig door de mond ademen, veelvuldig lucht happen. Dat is gewoon te linken aan heel veel klachtenbeelden als zij zichzelf verder gaan ontwikkelen. De klachtenbeelden liggen dan in de mond al, dus gewoon echt puur mondgezondheid. Nou, mondgezondheid is de basis van algehele gezondheid. Dus kijk in de diergeneeskunde, wat doet de dierenarts als allereerst als er een dier binnenkomt? Ja, is mond open of bek open om te kijken wat er in het gebit zit. Dus daarin ademhaling, te zorgen dat kindjes door hun neus gaan ademen, dat ze daarmee opgevoed worden. Ik denk dat daar echt de allergrootste win zit. Mee te leren leven volgens de biologische klok. Dus dat wil zeggen heel veel buiten zijn. Dus echt, als ouder ben je ook gewoon wel een schoolvoorbeeld, neem je kinderen dan dus ook veelvuldig mee naar buiten. Daarin wat ik nu vooral zie, toen wij jong waren, ja, ik was heel de dag buiten aan het voetballen. Ja, buiten zijn heeft denk ik naast de ademhaling de meeste gezondheidsvoordelen, ook voor een opgroeiend kind. Dus ademhaling, een stukje buiten zijn, veelvuldig. Voeding vind ik een beetje een lastige, maar laten we richten op oervoeding. Dus laten we richten op basisproducten van moeder natuur. Zoveel mogelijk. En dan dus lokaal gegroeid, het liefst onbespoten. Het liefst in het seizoen. En dat dan ook aanpassen op het kindje. Met de juiste bouwstenen, dus dat maakt het misschien al wel iets complexer. Leren bijvoorbeeld over een verschuiving van de biologische klok rondom de puberteit. Ook dat vind ik super interessant. Dus de biologische klok stuurt eigenlijk heel veel processen in het lichaam aan de hand van onze connectie met daglicht, of avondlicht of nacht. Dus dat het weet waar op de dag het iets moet doen. Nou, wat zien we? Die biologische klok die werkt in principe op de zonsopkomst en zonsondergang. En de rest van de dag het daglicht wat daarbij vrijkomt. Zien we dat die biologische klok bij pubers wat opschuift. Kunnen we daar als maatschappij iets mee doen? Want heel veel ouders herkennen, ja, mijn kind wil 's ochtends zijn nest niet uitkomen. In de puberteit. Die wil laat naar bed en die wil 's ochtends zijn nest niet uit. Ja, daar zit ook gewoon een fysiologische verklaring aan vast. Is dat de biologische klok. Ze schuift gewoon 2 uur op. Dus kunnen we daar iets op inrichten? En ik heb toevallig laatst een beetje gekregen van de school. Ik ben heel veel kwijt waar de school is. Die zijn daar dus mee bezig. Om de eerste uren van de dag voor de pubers open te laten. Om ze die tijd te geven. En dus de tijd dat ze op school zijn om dingen te leren. Dat ze dan dingen gaan leren die ze nodig hebben. En uiteindelijk ook maximaal op kunnen nemen. Dus korte samenvatting. Ademhaling. Veel daglicht. En juiste voeding eten, ik denk dat dat de 3 basisprincipes zouden moeten zijn.
Ja, mooie, sterke, krachtige principes. Je draagt het uit. Je benoemt net in je antwoord op kritiek op social media dat je zegt van dat kan mij raken, maar ik heb ook een heel instrument aan me hangen. Ik heb mensen in een loondienst en mensen die een salaris krijgen. Je hebt sinds kort ook een aantal BV's. Hè? Dus het is allemaal natuurlijk begonnen vanuit enthousiasme en passie, ja. En vanuit je eigen zoektocht, ontdekkingsreis. Heb je nu wel eens het gevoel dat het op werk gaat lijken?
Ja.
Dat het serieus geworden is?
Ja, het voelt ook heel volwassen. Het lijkt ook op werk. Ik moet wel echt eerlijk zeggen, ik heb echt elke dag echt veel plezier. Dus ook de plek waar ik kom, de mensen in mijn eigen team. We hebben een heel jong team. Mijn compagnon is mijn beste vriend sinds dat we echt 1 jaar of 5 waren. De mensen waar ik mee werk zijn gewoon echt een cadeautje. Ondanks dat het werken is en soms als werken voelt, zeker de dingen waar dat ik niet zoveel zin in heb, dus de administratieve dingen, het aansturen van mensen, soms mensen corrigeren. Ik ben heel erg direct, dus ook ja, af en toe moeten mensen gecorrigeerd worden op iets wat ze niet goed doen, of juist complimenten geven als ze het wel goed doen. Soms voelt dat dan wel als werken, maar wel op een leuke manier. Dus als ik dit nog op deze manier de komende 10 jaar mag doen, dan ben ik echt heel erg blij.
Heb je een bepaalde stip aan de horizon qua missie of qua droom?
Het doel wat we uiteindelijk hebben, En dat kan al redelijk snel misschien gerealiseerd gaan worden volgend jaar. Wij vinden alle principes van gezondheid super interessant. Alleen dan wel verdeeld tussen verschillende mensen. Waar dat mijn tak vooral richting eten ligt. Echt mijn passie ligt echt bij eten. En heeft mijn compagnon dat vooral bij beweging en bij adem. En dan hebben we nog een aantal mensen die een andere passie daarin hebben. Is dat we een plek kunnen bouwen waar dat alle principes vanaf de basis, dat die daar geleerd kunnen worden. Dat wil zeggen dat we ruimte creëren waar mensen zelf naartoe kunnen komen om te leren over al deze facetten. En dan vanaf de allerkleinste basisprincipes. Dus dat je gaat leren over hoe dat je groente kunt verbouwen. Het liefste zou ik ook willen dat je leert hoe dat je een dier moet slachten. Mag helaas niet, volgens mij niet meer in Nederland. Maar dat je wel leert, oké, wat gebeurt er nou? Een product wat ik in de supermarkt vind, wat gaat daar aan vooraf? Hoe leeft een dier en hoe moet die leven? Met ademhaling, dat je leert functioneel ademen. Dat je het kunt gebruiken in relatie met sport. Dat je kan leren over slapen. Dat je kan leren over koude training, over sauna's. En dat je dat ook allemaal kan leren en kan doen op één plek. En het liefste in de natuur. En we zijn daar toevallig deze week mee begonnen met kijken. Om daar te gaan zoeken naar een plek die daarbij past.
Ja, tof.
In Nederland.
Ja. Ja, ik denk enorm actueel dat heel veel mensen hun kraak weer naar, en niet alleen maar dus naar die kennis en informatie, maar juist ervaren en het voelen. En het ook echt gewoon nieuwe gewoontes aanleggen.
Ja. Ja, en het leven uiteindelijk. Want dat is natuurlijk wat je wil. Het is mooi dat wij allebei via social media heel veel kennis delen. Maar als iemand er niks mee doet, dan heb je daar uiteindelijk helemaal geen nul aan. En wat wij heel graag willen is dat ze ook zien, vastpakken en dan dat mee naar huis nemen en daar uiteindelijk mee aan de slag gaan.
Ja.
Dat gewoon net een stapje extra geeft aan hetgene wat we online al leren in training of in cursus.
Ja, want doen is weten natuurlijk.
Ja, doen is weten.
Niet weten is natuurlijk, als je kijkt naar heel veel informatie, ook gewoon puur op de inhoud. Ik denk dat we heel veel onderwerpen kunnen aanstippen. Je had het net over het belang van de mondgezondheid.
Ja.
Je benoemt het belang van de neusademhaling, maar ik zag ook een blog volgens mij waarin je ook het belang benoemt van het collageen.
Ja.
Waarom is dit zo belangrijk en hoe krijg je dit binnen?
Ja, een mooie. Collageen, wat het is een eiwit dat ons lichaam zelf aanmaakt. Het belangrijkste bouweiwit voor ons hele lichaam, dat gemaakt wordt uit andere bouwsteentjes van eiwit. Dus als we het hebben over eiwitten, dan zullen de meeste mensen wel ooit van gehoord hebben. Vooral van de mensen met de grote spieren. Eiwitten bestaan uit verschillende bouwstenen. Dat noemen we aminozuren. Als we een aantal aminozuren aan elkaar hebben, specifieke aminozuren, dan hebben we een bouweiwit collageen. Waar dat het meeste van ons lichamelijke weefsel, botweefsel, spierweefsel, etc. uitgebouwd wordt. Dat collageen wat we zien is dat het lichaam zijn eigen productie neemt af vanaf ergens tussen de 20 en de 25. En dat gaat heel gestaag naar beneden naarmate dat we ouder worden. Dat is een van de redenen dat de bot ook bozer worden.
Ja.
De tanden wat slechter worden, dat onze huid wat meer gaat hangen. Dat zie je voornamelijk door de afname van collageen. Nou, collageen, als we gaan kijken, collageen kan je in principe binnenkrijgen vanuit voeding. Uit oevoeding. Dus voeding die we duizenden jaren veelvuldig gegeten hebben, maar die de laatste jaren minder gegeten worden. En het belangrijkste die ik daarin teruggevonden heb, is bottenbouillon. Dus als we gaan kijken, als we de bouillon trekken van bijvoorbeeld runderbotten, die geleefd hebben zoals ze moeten volgens de natuur. Hè. Dus niet opgehokt met 80.000 anderen, maar die lekker buiten op de weide hebben gestaan, die lekker veel gras hebben gegeten, die lekker in de zon hebben kunnen chillen. Die botten, dat is de perfecte bron van collageen. Dat kunnen we onttrekken door het langdurig te koken. Dus dan kan je uiteindelijk een bouillon van trekken. En als we dat zelf drinken, dan is het een super mooie bron van collageen uit voeding. Daar komt een stukje bij. Ik heb laatst een heel stuk gelezen over de invloed van rood licht op de opname van collageen. Waarin dat dus de rood licht de opname van collageen kan versterken in ons lichaam. Nou, rood licht, dan kan je denken aan rode lampen. Die zijn prijzig. Maar je kan ook denken, wat is de belangrijkste natuurlijke bron van rood licht? Ochtendzon en avondzon.
Ook dat de wallen in Amsterdam.
Ja, de wallen. Ik had ook verwacht dat hij hier zou komen. Dat geeft niks. Ja. Dus ochtendzon en avondzon. Dus als we gaan kijken wat heel veel mensen missen in hun dag. Dus we kunnen gaan kijken, oké, collageen neemt af. En we kunnen gaan kijken naar heel veel supplementen. En ik geloof ook wel dat voor sommige mensen supplementen toevoeging daarop kan zijn. Dan kunnen we ook nog kijken naar type collageen. Dat bestaan uit verschillende type soorten. Maar dat vooral voor heel veel mensen belangrijk is. Oké, die bottenbouillon heeft nog heel veel andere functies meer. Los van het collageen is een bonk aan voedingsstoffen. Dus die bottenbouillon een aantal keer per week te drinken als soep. Ondertussen te gaan kijken naar dat rode licht. Je hoeft niet per se met je ogen er recht in te kijken. Maar zonsopkomst, zonsondergang, dat licht wat vrijkomt, dat is dominant in rood licht, dat heeft dus een impact op hoe dat wij collageen kunnen opnemen en ook kunnen gebruiken in het lichaam. Nou, als ik zie wat veel mensen doen, is het moment dat de zon opkomt, dan zijn we ofwel aan het werken, of liggen we nog in bed misschien. S'avonds als de zon ondergaat, dan zitten de meeste mensen al binnen. Dus daarin wil je daar maximaal gebruik van maken. Wil jij je haren, je huid, alle botten, de tanden, wil je die een boost geven aan je gezondheid? Ja, dan is het toch een verdraaid goed idee om te gaan kijken die voedingsstoffen binnen te krijgen en ook een voldoende licht binnen te krijgen.
Mm-hmm. En dan je is het deelt vaak ook op de socials hoe je zelf leeft. Hè?
Ja.
Dus als jij 's morgens wakker wordt, wat is het eerste dat jij doet?
Het eerste wat ik doe is ik drink 2 glazen gefilterd water met een snufje Keltisch zout. En eigenlijk is dat de verklaring is, 's nachts zweet je tussen 0,5 liter en 1 liter vocht per persoon. Ik zeg specifiek vocht, want het is meer dan alleen water. Nou, als je zweet proeft, waar smaakt het naar? Naar zouten. Dus je raakt zouten kwijt tijdens de nacht. Die heb je ook nodig om bijvoorbeeld maagzuur te kunnen produceren. Dus dat zorgt dat dat ochtends als allereerste binnenkomt. Dan pak ik meteen een koude douche. En dat is ergens, als ik een tijdschatting moet geven, is het 1 minuut. En dat is eigenlijk meer omdat ik die prikkel heel erg lekker vind. Echt een soort van actieshock om in 1 keer wakker te zijn. Daarna ga ik, zeker zodra het licht is, meteen naar buiten. Dus nu word ik wakker voordat het licht is. Ga ik wel eerst de hond laten plassen, dat die eerst naar buiten kan. Dan ga ik daarna rustig mediteren, vaak een boekje lezen. Dan nog onder invloed van een rode lamp. Dus dan heb ik wel in huis rood licht aanstaan. Totdat ik zie dat de zon opkomt en dan ga ik naar buiten. En dan pak ik, ja, het meest ideaal ligt ergens rond 1 minuut of 20. En dat is natuurlijk afhankelijk, zeker voor mensen, de tijd die je hebt. Zie je dat de zon opkomt, elke minuut die je kan pakken is winst. Voor mijzelf, ik heb de ruimte en de vrijheid om daar de tijd in te nemen. Ik heb boven een hond, heb ik met niemand rekening te houden. En neem ik daar in 1 minuut of 20 daglicht. En dat is gewoon opslurpen, direct in de ogen kunnen ontvangen. Dus niet te staren in de zon, maar het wel te kunnen ontvangen in je ogen. Waarin ik dus denk dat bijvoorbeeld een zonnebril daar een blokkerende werking op heeft. Want dan ontvang je niet het volledige rood lichtspectrum in je ogen. En ik denk dat daar voor veel mensen de grootste win zit. Zodra dat de zon op is, naar buiten daglicht ontvangen.
Ja, en je zegt als eerste 2 glazen, ook met zout.
Ja.
Nu is het natuurlijk een beetje een maatschappelijke, ik noem het zelf mythologie, hè? Pas op met zout.
Ja.
Ben jij ook bang voor zout?
Nee. Nee, helemaal niet zelfs eigenlijk. Het is op zich wel interessant. Ik heb ooit een, hier is mijn zoutreis in begonnen, een boek gelezen. The Salt Fix, geschreven door Dr. James D. Nicolantonio. Dus het boek heet The Salt Fix. En eigenlijk wat hij in heel zijn boek doet, is de wetenschappelijke literatuur erop nagaan op de functies van zout in ons lichaam en ook de hoeveelheid. Dus nu zit er maatschappelijk, zit er volgens mij de grens is 6 gram zout per dag dat er geadviseerd wordt. In het boek komt hij uiteindelijk tot een iets hoger aantal. Volgens mij is het ergens tussen de 8 of 10 gram zout per dag. Is het ook afhankelijk van de zoutsoort die je binnenkrijgt, waarin dat ik denk dat potentiële voor- of nadelen kunnen zitten. Wat wij natuurlijk zien in het eetpatroon dat wij voornamelijk hebben, is vooral bewerkte voeding, wordt gefilterd zout ingebruikt. Dat alleen bestaat uit natrium en chloride. Maar als je gaat kijken in de natuur, als we zout gaan bekijken bijvoorbeeld op de zoutbanken of in de zee, dan bestaat het uit veel meer dan alleen natrium en chloride. Nou, als we gaan kijken, de veelvuldige inname van alleen maar natrium en chloride, kan een relatie zitten met een verhoogde bloeddruk. Dat is de reden dat we maatschappelijk bedacht hebben, je moet zo min mogelijk zout binnenkrijgen. Waar dat hij in het boek heel erg mooi schetst, dat als je natuurlijke bronnen van zout hebt, daar zitten een aantal andere mineralen bij, hele kleine hoeveelheden, die een remmende werking hebben weer op die bloeddruk. En je zou dan bijna denken, moeder natuur, zou ze het dan misschien wel bedacht hebben, dat dat bij elkaar hoort te zitten. En dat we dus niet helemaal plank filteren, om die kleine hoeveelheden eruit te halen, waarmee dat het dus geen negatieve impact heeft op de bloeddruk. Ik denk dat ik zelf rond de, moet ik een grove schatting maken, ergens toch rond de 8 tot 10 gram zout per dag zit. Dat wil zeggen dat ik zout in de eerste glazen water dat ik het drink en de rest van de dag gebruik met mijn maaltijden. Ik eet 3 maaltijden per dag en daarin ben ik vooral niet bang om zout te gebruiken.
Ja, want je zegt dat zout, dat noem je ook specifiek, zeg je gefilterd water. Nou, ik denk dat jij en ik beide soms naar schoppen tegen bestaande gezondheidshuisjes, laat ik het zo dan zeggen. Want de officiële instanties die zeggen uitspraken als het drinkwater is veilig.
Ja.
Of als je maar gevarieerd eet, krijg je alles optimaal binnen en heb je geen supplementen nodig. Ja. Of als pas op met roomboter en eet vooral niet te veel eiwitten. Hoe kijk je naar dit continu spanningsveld waar jij en ik misschien continu maar dan in de ene hoek zitten en de officiële instanties in de andere hoek?
Ik vind dat soms wel lastig. En dat is vooral omdat ik heb denk ik alle soorten eetpatronen wel geprobeerd. Dus dat wil zeggen, ik heb veganistisch gegeten, vegetarisch gegeten, ik heb keto geprobeerd, ik heb high carb, low carb, echt heel de ruimte met tijd geprobeerd. Waarin ik uiteindelijk een eetpatroon heb gevonden dat voor mij werkt, dat eigenlijk een beetje tegen de algemene richtlijnen ingaat. Dus waarin ik juist veel eiwitten consumeer, en juist veel vetten, bak in verzadigde vetten, veel zout gebruik, en ik en mijn lichamelijke waarde, maar en vooral mijn gevoelswaarde van mijzelf. Ja, ik ben nog nooit zo gezond geweest, nog nooit zo fit geweest. Ik heb nog nooit zoveel energie gehad, nog nooit zoveel sportieve prestaties gekregen. Ik meet natuurlijk mijn eigen slaap. Ik kan daarin zien wat mijn HRV is, mijn hartritme, mijn ademhaling gedurende de nacht. Is nog nooit zo goed geweest met het eetpatroon wat ik nu gebouwd heb. Dat dus eigenlijk tegen de richtlijnen ingaat die normaal gesproken benoemd worden. Ook als ik ga kijken in de materie, want verzadigde vetten vind ik een interessante. Het idee dat verzadigde vetten de drijver achter hart- en vaatziekten zijn, stamt uit 1956. Dus Enzo Kies is daar een beetje de eerste in geweest. Die heeft een relatie gevonden tussen verzadigde vetten dat er zou zorgen voor een stijging van het cholesterol in het lichaam. En dat zou de drijver zijn achter hart- en vaatziekten. Als je daar verder in gaat studeren, als je gaat kijken sowieso naar die hypothese, dan vind je uiteindelijk dat die ja, heel erg mooi neergezet is, maar niet helemaal klopt. Dus de zeven landenstudie heet het. Mocht iemand het zelf willen opzoeken, dan zou ik er vooral induiken. Als je gaat kijken naar de moleculaire binding van verzadigde vetten, zijn het superkrachtige bindingen. Dus het woordje verzadigd betekent ja, alle koolstofatomen zijn gevuld met waterstofatomen. Daar zit geen mogelijkheid voor slechte moleculen om daarop aan te haken. Nou, geen mogelijkheid voor slechte moleculen om aan te haken betekent dat je het dat het heel weerbaar is, tegen bijvoorbeeld hitte, druk of zuurstof. Als je gaat kijken in relatie met wat er genoemd wordt, wat de gezonde oliën zijn, meervoudig onverzadigd, missen meerdere bindingen, kunnen dus andere moleculen makkelijk op aanhaken, zijn heel gevoelig voor hitte, druk en zuurstof. Nou, waar wil ik in bakken? Wil ik in bakken in iets wat super stabiel is of wil ik bakken in iets wat totaal niet stabiel is? Daarin vind ik dus, ja, ik bak liever in iets wat hartstikke stabiel is, wat ik terug kan vinden in de literatuur ook, dat dat klopt.
Zoals roomboter of kokosolie?
Zoals roomboter of kokosolie of ghee, eigenlijk nog fijner dan roomboter. Dus geklaarde boter. Dan hebben ze de eiwitten uit de koemelk gehaald. In relatie tot bijvoorbeeld zonnebloemolie of rijstolie of sojaolie. Die heel gevoelig zijn voor hitte, druk of zuurstof. Los van nog een andere zijstap die we kunnen nemen met die olie. Ja, gaat mijn voorkeur naar uit. En merk ik ook fysiek dat mijn lichaam daar beter op gedijt. En ja, hoe kan je de eerste fysieke hetgene wat je kan merken? Ja, is hetgene wat er in de pot ligt. 'S ochtends. Kijk, als hetgene wat er in de pot ligt een hele rare gele kleur is en in alle kanten eruit spat, ja, dat is niet de bedoeling hoe dat het eruit zou moeten komen. Dus daarvoor heel veel mensen, er ligt misschien wel een eerste onderzoekje.
Ja, je bedoelt de wc-pot en niet de snoeppot.
Ja, ja. Ja, dat is de mensen het in de snoeppot leggen, dat weet ik niet.
Ik blijf het scherp houden, joh. Maar ja, want je zegt uiteindelijk met het ultieme doel, hè, wat je zei, de definitie van gezondheid, eerder van gewoon uit elkaar knallen van energie.
Ja.
Nou, om veel energie te hebben is natuurlijk de nacht belangrijk, een goede slaap.
Ja.
Nou, veel mensen slapen slecht, hè. Zeker ook in Nederland, ook die daar medicatie voor nemen.
Ja.
Ik zag ook een blog voor jou met de grootste slaapverstoor.
Ja.
Kun je er enkele noemen?
Ik denk de grootste slaapverstoorders van nu is te weinig daglicht. Dat heeft dus te maken met de biologische klok waar we het eerder over hadden. Die gesynchroniseerd is op het buiten zijn. Dus eigenlijk zijn wij mensen onderdeel van het dierenrijk. Hoe wij te leven met dag en nacht. Zonsopkomst, zonsondergang, rijden we slapen. Er komen een aantal hormonen bij vrij op het moment dat ons brein detecteert dat het avond is, die ons gaat helpen om in te slapen en door te slapen. Waarin het als jij heel dag onder kunstlicht zit, dat je die prikkels niet krijgt of niet voldoende, waarmee het dus de kwaliteit van de nachtrust naar beneden gaat. Ik denk ook dat heel veel mensen heel de dag naar schermpjes kijken. Dus dat betekent continu cognitieve prikkels. Zolang ons brein bezig is met cognitieve prikkels te verwerken, heeft het niet de kans om af te schakelen, om terug te schakelen naar de ruststand. Die ruststand die het moet hebben voor een kwalitatief hoge nachtrust. Te veel prikkels, en dat kan bijvoorbeeld zijn 's avonds heel lang tv blijven kijken of lang op je telefoon scrollen, los van het licht wat nog uit de telefoon komt, denk ik dat het al gaat om de prikkels die je te verwerken hebt. Of 's avonds een heel lastig gesprek voeren met je partner, stel dat je ruzie hebt om wat voor reden ook, ja, ga je dat 's avonds laat doen, nou hoe is de nachtrust dan? De meeste mensen zullen die relatie ook wel ja, linken, dan is de nachtrust vaak slechter. Dus te weinig daglicht, te veel prikkels, denk ik dat dat een groot probleem is. En ik denk ook dat het probleem ligt bij ja, of overconsumptie van cafeïne, nicotine en alcohol. In de huidige tijd, waar dat zeker kantoormedewerkers, ja, sommige kantoormedewerkers drinken 10 koppen koffie per dag. Ja, is gewoon veel en veel en veel te veel. Dus de cafeïne uit de koffie heeft een invloed op ons belangrijkste hormoon voor slaapdruk, dat noemen we adenosine. Dus hoe meer slaapdruk, hoe meer druk jij hebt om te slapen. Nou, die cafeïne die botst eigenlijk met die adenosine, waarmee dat de slaapkwaliteit of de moeite om überhaupt al in te slaap te vallen, ja, wordt gewoon minder. Dus te weinig daglicht, te veel prikkels, te veel stimulerende middelen zoals cafeïne, nicotine of alcohol. Denk ik dat daar heel belangrijk is. En ik denk, daarin de laatste mooie, en dat heeft een beetje met die prikkels te maken, is dat mensen te weinig afsluiten. Dus de dag letterlijk afsluiten, waarin dat jij de mogelijkheid biedt aan jouw brein om hetgene wat er gedurende de dag gebeurd is, om dat uit je te zetten. En dat kan bijvoorbeeld door middel van reflectie of door middel van ademhalingsoefening. Ik denk dat daar voor heel veel mensen de allergrootste wins zitten.
Ja, en nog twee specifieke onderwerpen aanstippen, omdat je heel vaak hoort uit over een testosteroncrisis, hè? Zeker voor de mannen ook die luisteren. Wat bedoel je hier precies mee?
Als we gaan kijken naar de cijfers van testosteronserums bij mannen, dan zien we echt een drastische daling, echt een rap tempo. Het wil zeggen, testosteron is denk ik het belangrijkste hormoon voor mannelijke gezondheid. Dus ook überhaupt voor mannelijke uiterlijke kenmerken. Voor mannelijke gezondheid over het algemeen. Dus voor herstel, voor hypertrofie, spiergroei. Onder andere ontzettend belangrijk. Maar ook voor voortplanting. Dus voor het productie van zaad heb je testosteron nodig. Nou, we zien een drastische daling in de hoeveelheid testosteron en voornamelijk vrij testosteron in het lichaam bij mannen. Nou, dan gaan we kijken, oké, wat kan daar voor oorzaak aan ten grondslag liggen? En dan zien we een aantal verschillende oorzaken. Ik denk oorzaak nummer 1 is overgewicht. Dus als we gaan kijken nu in de cijfers, ja, mensen worden met het jaar dikker en dikker en dikker. Maar dat vetcellen een ander hormoon produceren, oestrogeen, wat automatisch zorgt voor een lager testosteron. Waarin dat dus overgewicht een ontzettend grote impact heeft op de productie van testosteron in ons eigen lichaam van mannen. Ik denk dat daar een tweede in zit. Dan hebben we het voornamelijk over stress. Dus de productie van testosteron wordt gestuurd door een soort van communicatielijn van boven naar beneden. Dus de communicatielijn in de hormoonproductie zit vanuit de hypothalamus naar de hypofyse en dan uiteindelijk naar in dit geval de gonaden, dus de testikels. HPG als noemen we dat. Dus in het Engels is hypothalamus, pituitary gland, de gonadals. Die wordt altijd overruled op het moment dat er te veel stress aanwezig is in ons lichaam. En dan gaat het over de communicatielijn van de hypothalamus naar de hypofyse naar de bijnieren. Nou, waarin dat we zien dat de bijnieren dan heel veel van het stresshormoon, stressremhormoon cortisol produceren. Waarin dat we dus kunnen linken, standje overleving, eigenlijk een hele logische verklaring, staat ons lichaam in standje overleving, staat die HPA als het stresssysteem on fire, heel veel cortisolproductie, dan geeft ons lichaam niet meer de voorkeur aan voortplanting. De logische verklaring is, als ik zelf niet kan overleven, wat heeft het dan voor zin om nakomelingen te maken? Dus ook daarin zie je heel veel stressvolle prikkels die impact hebben op dat systeem. En die zullen ervoor zorgen dat de testosteronproductie laag gehouden wordt. Want je moet eerst zelf overleven voordat je jezelf kan reproduceren. Ik denk dat daar, als we gaan kijken over stress. Stress kunnen we in heel veel verschillende jasjes schieten. Heel de dag onder TL-verlichting zitten is op een bepaalde manier stress. Heel de dag op Instagram en TikTok scrollen is op een bepaalde manier stress. Heel veel deadlines hebben, rondrennende kinderen ondertussen nog. Sociale afspraken die je ook nog moet afvinken, zijn allemaal invloeden van stress op dat systeem. Dus ik denk dat daar twee hele belangrijke naast elkaar zitten. En dan denk ik nog een derde gaat over het eetpatroon. Dus als je nu gaat kijken wat er sociaal geaccepteerd eetpatroon gepredikt wordt, dan is het voornamelijk plantaardige voeding. Dus er wordt een stukje neergezet dat plantaardige voeding de overhand moet hebben in het eetpatroon. Maar als we gaan kijken wat we nodig hebben voor de productie van testosteron, de basisbouwsteen is bijvoorbeeld cholesterol. Cholesterol vinden we alleen maar in dierlijke voeding. Nou, onze lever produceert zelf heel veel cholesterol en kunnen wij aanvullen door middel van voeding, want de lever heeft nog heel veel functies meer. Bijvoorbeeld ontgifting. Is ons lichaam heel druk bezig met heel veel chemicaliën te filteren, dan is het heel druk, dus dan is het zwaarder om die cholesterolproductie hoog te houden. Dan kan je helpen door cholesterol uit voeding te halen. Dus we gaan kijken welke stoffen dat we nodig hebben voor de omzet van testosteron. Is dat onder andere T3, een schildklierhormoon. Nou, waar wordt die weer uitgemaakt? Nou, die stoffen krijgen we ook minder binnen. Dus ik denk daarin interessant ook te gaan kijken welke voedingsstoffen hebben we specifiek nodig voor de aanmaak van testosteron. Hoe zorgen we dat die productie gemaakt kan worden? Dus geen overgewicht en stressoren verminderen. En dan de juiste voeding eten zodat de productie makkelijk omhoog kan. En ik snap dat het voor heel veel mensen rocket science is, maar puur de vertaalslag naar logisch nadenken. Ja, overgewicht, ik denk dat de meeste mensen kunnen bedenken dat zwaar overgewicht niet gezond is. En daar zit een relatie met testosteron. Ik denk dat de meeste mensen kunnen bedenken dat te veel stress niet gezond is. Dus dat zijn eigenlijk sowieso al dingen waar dat we eigenlijk zelf aan zouden moeten werken. En dat eetpatroon maakt het iets complexer. Dat zijn producten voornamelijk uit de dierlijke hoek die je nodig hebt. Dus ik denk dat daar drie hele goede oorzaken of oplossingen zitten voor de testosteroncrisis.
Ja, je komt ook met allemaal natuurlijke interventies, natuurlijke oplossingen. Ja. Aan de andere kant benoem je eigenlijk steeds en dat de mens een beetje vervreemd is van zijn oorsprong. Hè? Ja. Hoe kijk jij naar de toekomst, ook met betrekking tot de zorgkosten die we ieder jaar zien toenemen?
ik blijf wel optimistisch. En misschien zitten wij samen een beetje in een bubbel. Dat ik ook wel het gevoel heb dat het meer leeft. Dus dat mensen toch op een hele kleine manier toch bezig zijn met gezondheid. En daar toch zelf wel mee aan de slag gaan. Ook aan de hand van hoeveel berichten dat ik zelf krijg. En jij waarschijnlijk ook van mensen die dankzij jou iets aan hun gezondheid gedaan hebben. Geloof ik dat dat de stijgende lijn is. Aan de andere kant is de cijfers zijn hard. Mensen worden steeds zieker. En het gaat steeds meer geld kosten. Dus ik hoop, en dat is echt een beetje mijn ideaal beeld, en misschien hou ik mezelf zo schandalig voor de gek hiermee, maar ik hoop gewoon dat er een samenwerking gaat komen tussen mensen zoals wij die ons richten op leefstijl, leefstijloptimalisatie in relatie met reguliere geneeskunde, acute geneeskunde, om daar gewoon samenwerking te banen. Wat kunnen wij van elkaar leren en op welke manier kunnen we zorgen dat sommige mensen niet meer ziek worden? Welke ziektebeelden kunnen we behandelen met leefstijl en welke ziektebeelden behandelen we alleen maar regulier? En ik denk daarin, ja, kijk, als je je been breekt, dat is allemaal leuk en aardig dat wij dan denken dat we dat kunnen oplossen met extra meditatie. Ja, ik ben dan heel blij dat mijn been gewoon opgelapt wordt in het ziekenhuis. Heel simpel. Maar voor het eczeem, ik denk dat regulier veel kan leren van ja, leefstijlspecialisten om te kijken naar die oorzaak van het eczeem. En dat is mijn ideaalbeeld, is dat dat gaat gebeuren uiteindelijk. En dat gaat zeker nog even duren. Maar ik hoop wel dat dat uiteindelijk gebeurt.
Ja, hoewel de oorspronkelijke geneeskunde ook in de tijd van Hippocrates altijd natuurlijk
dit was. Ja, dus zeker.
Misschien mogen we daar weer iets meer naar terug. Ja. Dan nog één specifiek inhoudelijk dingetje en dan ga ik het hebben over je pianospel. Maar ik was van de week in Amsterdam en ik moest even wachten op de pont. Bij het ei en het pontje komt aan en er zijn mensen aan het wachten. Nou, er valt me op natuurlijk hoeveel mensen ook van die AirPods hebben. Ja. En mensen kwamen op de fiets en lopen van die pont af. En ook denk ik, nou, maar 150 mensen met AirPods. Het is bijna, ik was laatst ook in Rotterdam, zag ik het ook. Ja. Zoals ze gratis uitgedeeld worden. Zeg maar. Ja. Het is een enorme hype.
Ja.
Kan ik natuurlijk ook hebben over EMF of elektrostress. Wat is jouw perspectief op deze ontwikkeling, ook juist bij die jonge generatie, ook kinderen, maar ook met dat brein in ontwikkeling?
Ik denk hierin dat een stukje, het onderzoek is absoluut nog niet zo ver dat zwart-wit gezegd kan worden dat dit de grondslag is van potentiële klachtenbeelden of slechte ontwikkelingen van het brein van kinderen.
Een neurodegeneratieve ziekte.
Ja, neurodegeneratieve ziektes daar aan te koppelen. Ik ben er wel van overtuigd dat dit soort dingen niet thuis horen in de natuur. En het maakt het zo lastig omdat we het niet tastbaar hebben. Dus we kunnen het niet zien. Dus dan zal het er misschien minder zijn. De vertaling die ik zelf gemaakt heb, ik heb zo'n EMF tracker gekocht. Dus ik heb een klein apparaatje en dan kan je meten hoeveel elektromagnetische straling dat er op bepaalde plekken bijvoorbeeld in je huis zit. Om gewoon te kijken, wat zou nou de impact zijn van al die stralingsoorten op mijzelf als persoon. Dus dan had ik gewoon mezelf, NS1, een onderzoek met mezelf en mijn vriendin toen de tijd nog. Om gewoon te kijken, oké, wat is nou de impact op bijvoorbeeld de nachtrustkwaliteit, want die meet ik door middel van de oude ring. Een oude ring kan je op vliegtuigmodus zetten, dus dan heb je niet de hele dag de EMF door je vingers heen schieten. Bijvoorbeeld van een stekker die in het stopcontact zit in de slaapkamer naast mijn hoofd. Als je de EMF-trekker ernaast houdt en die loeit als een malle, dus daar komt heel veel elektromagnetische straling vanaf. Trek je de stekker eruit, zakt het naar beneden. Nou, ga je kijken wat de kwaliteit van de nachtrust is. Een aantal nachten wel erin, een aantal nachten niet erin. En dan zie je gewoon een verschil in kwaliteit van nachtrust. Nou, als je gaat kijken bij die AirPods, is eigenlijk de hele dag zit je letterlijk je brein tussen een soort van frituurveld van elektromagnetische straling. Ik durf niet te zeggen dat dat goed voor je is. Sterker nog, ik denk dat het absoluut niet goed voor je is om, om dat de hele dag in je oren te hebben en langs je brein te hebben. En de link die ik dan dus leg is aan het stukje toen het zelf naast mijn hoofd al lag. Dus niet eens tussen mijn brein. Aangezien de neurodegeneratieve ziektes ook in rap tempo oplopen en dit soort apparatuur alleen maar meer en meer wordt, zit daar een relatie? Ik denk het wel.
Ja, ook vooral natuurlijk omdat ze continu met elkaar zinken. Natuurlijk door je brein heen, die twee AirPods. Nogmaals, het is zeker nog niet wetenschappelijk bewezen. Maar als ik inderdaad ook een advies moet geven, zou ik zeggen, wees terughoudend. Geef ze aan iemand aan wie je een hekel hebt. Maar vooral draag ze zelf niet.
Dat is met, zelfs met zoetstoffen. Alleen maar geven mensen een hekel.
Ja. Dat is hopelijk natuurlijk voor de luisteraar, kijker ook humor als medicijn. Ja. Maar wat ik zei, je speelt piano. Leuk om te zien, want je deelt ook je progressie. Hè? Ja. Misschien ook een stukje ontspanning. Maar wat brengt het jou?
Het is wel mooi. Ik heb als klein kind van mijn 8e tot mijn 12e, gok ik, piano gespeeld. Toen had ik pianoles, was eigenlijk verplicht bij ons thuis. Alle kinderen moesten een instrument kiezen. Je mocht zelf kiezen, maar je gaat muziek maken. Van mijn 8e tot mijn 12e gedaan en ik was best wel een talent. Alleen ik kon geen noten lezen, dus mijn pianoleraar had een manier gevonden dat hij mij stil kon laten zitten. Ook dat was best bijzonder in die tijd. was niet echt een stilzitter. Om me stil te laten zitten en mijn half uur bezig te houden met mijn handen. Toen ging ik naar de middelbare school. Dat is natuurlijk niet meer cool om piano te spelen op de middelbare school. Dus dat stop je abrupt. Dat was ook net na de begrafenis van mijn opa. Dus ik had een afscheidsnummer gespeeld op zijn begrafenis. Ging toen naar de middelbare school en toen dacht ik, nee, ik wil dit niet meer. Mm-hmm. Toen bijna 18 jaar later, toen kon ik alleen nog dat afscheidsnummer van de begrafenis van opa, kon ik nog spelen op de piano. En toen dacht ik, ik wil er toch verandering in brengen. En ik vind het leuk om nieuwe dingen te leren. Ik ga gewoon een proefles nemen en ik ga gewoon kijken wat ik ervan vind. En ik was gewoon in één keer weer helemaal hoekt. Ik vind het zo onwijs leuk om daar iets nieuws van te leren. Het brengt me ontspanning, het brengt me rust. Het brengt me ook echt plezier. Dus gewoon als ik merk dat ik niet zo lekker in mijn vel zit. Muziek, ja, heeft gewoon een vibratie. Zeker de muziekstukken die ik speel, die hebben gewoon een impact op hoe dat ons lichaam reageert. Dus ja, ontspanningswijs ten top. En ik vind het ook leuk daarin om mensen gewoon te stimuleren om daarin met bezig te gaan met muziek. Zoveel mensen herkennen wel als zij een rustgevend nummer luisteren, dat je daar rustig van wordt. Ja, als je het zelf speelt, als jij het zelf produceert en het is rustgevend, ja, dan heb je dat zeg maar keer 10.
Ja.
En het leuke hiervan is, vind ik, dat mensen heel vaak zeggen van joh, ik zou dat ook willen dat ik dat ook kon. Ik kon dit ook ooit niet, weet je wel. Of ik zou ook willen dat ik voor groepen kon spreken. Ja, het is ook niet dat ik geboren ben om voor groepen te spreken. Ik zou ook willen dat ik gespierd ben. Ja, het is niet dat ik zo geboren ben, dat ik zo'n live cadeau gekregen heb. Dus bij al dit soort dingen, alles wat je de eerste keer doet, ja, denk dat je daar weinig winst uit haalt. Maar alles wat je gaat oefenen en daar word je langzaam beter in, ook al gaat dat tijd kosten, ja, heeft zo'n mooie werking ook op het brein. Dus als je gaat kijken naar ontwikkeling van het brein door de schakels tussen linker en rechter zelf, door iets nieuws te leren en bezig te zijn met muziek. Ja, is gewoon fantastisch. En is voor mij echt een beetje de kers op de taart voor mijn dag altijd. Mooi. Dat ik s'avonds piano mag spelen.
Ik denk ook als mensen iedere dag een uur minder op social media zouden scrollen, zou iedereen naar een jaar een instrument spelen.
Ja.
Ik ben zelf echt aan het klooien met een ukulele en met een mondharmonica.
Ja. Ja.
Meer omdat je die ook makkelijk mee kan nemen. Ja. En dan ook bij in het bos bij een kampvuur heel
ja,
makkelijk
supertof.
Sfeer kan maken.
Ja. Ja, dat is nadeel van die piano. Die kan niet.
Het is een danspotschool.
Ja.
Joep, aan het einde van de podcast, is er nog iets dat je graag wil aanvullen of toevoegen?
Ik hoop vooral dat mensen ook weer uit dit gesprek dingen gaan halen waar dat zij op aangaan. Dus niet beteuterd raken met de hoeveelheid informatie. We hebben natuurlijk best wel veel onderwerpen besproken waar je mee aan de slag kan. Kies gewoon een thema waarvan jij denkt, dit is iets wat ik op dit moment in mijn leven kan integreren. Ga daar gewoon mee aan de slag en dan gewoon stapje voor stapje te bouwen naar de beste versie van jezelf. En ik geloof dan echt dat gezondheid maakbaar is.
Ja, mooi. Waar kunnen mensen meer vinden over jou of over Werkatleet?
Via mijn Instagram kanaal, dus @joeprovers, of via het Instagram van Werkatleet, @werkatleet. Daar delen wij gewoon heel veel dingen wat we doen en waar dat wij mensen mee aan de gang zetten. Ja.
Tof. Joep, dankjewel voor je komst in de Oostelijke Podcast.
Jij bedankt.
En dat we samen maar mogen werken aan een wereld met mensen met echte gezondheid.
Ja, doe ik het voor.
Thanks.